Tof dat je kijkt of luistert naar de eerste aflevering van Voorbij je Grenzen. In deze podcast bieden Donnie en ik waardevolle inzichten, praktische tips en inspirerende verhalen van gasten uit verschillende achtergronden en expertisegebieden. We leren van hun ervaringen en succesverhalen. Hoe zijn zij uit de donkerste periodes van hun leven gekomen? En hebben zij zichzelf daarna herpakt en zichzelf eventueel overtroffen? Daar komen we allemaal achter in Voorbij je Grenzen. Donnie, de Voorbije Grenzen, de podcast. Er staat hier op in mijn boekje staat begin.
Begin, ja, oké, waar beginnen we?
Ja, waar zijn wij begonnen? Hoe komen we bij dit idee? We zijn elkaar ergens weer tegengekomen. We kenden elkaar natuurlijk al een tijdje.
Ja, we kennen elkaar natuurlijk wel uit het circuit.
Ja.
En op een gegeven moment, ik denk dat we
dat
altijd...
Dat klinkt ook een beetje alsof ik drugs bij je kocht vroeger.
Oud verleden.
Ja.
Nee, we hebben allebei gewoon een passie voor sport, toch?
Ja.
En toen zijn we een keer weer gaan trainen. Videootje gaan maken. We hebben ooit wel eens een keer een video gemaakt. Toen met die Murph-video eigenlijk.
Ja.
Eigenlijk vanaf dat moment weer gewoon goed contact gehad. En allebei ook weer in een andere fase, toch?
Ja, ik denk dat mij vooral bij jou opviel. Dat ik dacht, wow, Donnie zit echt in een andere fase. Jij traint met Mauk.
Ja.
Dat is CrossFit.
Ja.
Ik dacht altijd dat jij alleen maar van de bicep curls was. Dat was misschien tot die tijd ook zo.
Ja.
Dacht ik, holy shit, Donnie is zich aan het evolueren. Want wil je dat soort sport gaan doen, dan moet je mentaal ook sterker worden. Moet je gaan veranderen. Dus ik kreeg ineens best wel een ander idee van jou. Laat ik eens gaan testen of hij het echt heeft. Want dat is wel een...
En heb ik het?
Oh ja, 100%. Ja, ja, soms, en daar ben ik heel eerlijk in, soms jaloersmakend. Omdat ik, je bent natuurlijk wat jonger dan dat ik ben.
Mm-hmm.
Beetje maar.
Klein beetje.
Ja, en ik zie heel veel van wat ik zelf nog zou willen, maar gewoon fysiek niet meer red. Zie ik wel. En als ik aan het trainen ben met jou en met Mauk, dan denk ik echt, holy fuck, dit is wel weer, dit is waar ik naar op zoek was. Mm-hmm. Die connectie, die heel diep gaan, elkaar soms aankijken en denken, ja, dit gaat veel te ver. Wat zijn we hier aan het doen?
Ja.
Zijn we wel oké? En dan toch nog over die grenzen heen gaan. Dat is ook waarom het natuurlijk Voorbij je Grenzen heet.
Ja, precies. Nee, klopt wat je zegt, man. Ik heb die switch gemaakt naar CrossFit. Eigenlijk naar aanloop van het programma Special Forces. Ja, toen heb ik gewoon echt, kwam ik er echt achter dat ik totaal niet fit was. Ik was wel sterk, wat je zegt. Ik deed hier en daar wel een bankdruk en een bicep curl. Maar verder dan dat was ik niet. En toen ik eenmaal in die CrossFit wereld raakte, dacht ik echt van wow, er zit zoveel meer achter. En vooral dat hele mentale diepgaan erbij, dat trok me ook heel erg. En eigenlijk... wat jij zegt ook, de mensen die er... Mauk die ik daardoor heb leren kennen... dacht ik van ja, ik wil ook met mensen trainen die op dat level zijn.
Ja, want wie is Mauk even voor de...
We hebben het de hele tijd over Mauk. Mauk Moeman, die heeft mij ooit een bericht gestuurd. Dat is ook gewoon een CrossFit atleet. Hij heeft samen met zijn vriendin een eigen gym, Gym Zuid in Zaandam. En die nodigde mij ooit een keer uit om te gaan trainen, omdat hij op socials zag dat ik daar mee bezig was. Ja, en die man, dat is denk ik de fitste gast die ik ken.
Niet normaal.
Ja, is niet normaal. Die gozer is meer dan 100 kilo, maar niet alleen sterk, maar ook conditioneel. En hij hangt in de ringen. En die man is echt gewoon een alleskunner. En eigenlijk wat jij zegt over het jaloers zijn, dat had ik ook bij hem. Dat ik dacht van, ja, maar iedereen denkt wel dat ik sterk ben en fit ben. Maar deze gast, daar word ik nou jaloers van als ik dat zie. Dat een gast gewoon
wat
van
zie je dan in Mauk?
Ja, gewoon een allrounder. Dus hij is sterk, maar ik vind het gewoon mega impressive dat er een gast van 100 nog wat kilo gewoon en sterk is. Maar dat hij ook op zijn handen loopt. Maar dat hij me ook op de fiets voor helemaal weghaalt. En dat hij kan zwemmen. En dat hij, ja, dat denk ik van gewoon echt een machine.
Echt een atleet.
Ja, echt een atleet inderdaad, ja. En ik was sowieso zoekende naar een soort van nieuw level of zo bij mezelf. En daar zit ik nu wel in inderdaad.
Ja, want je hebt natuurlijk... Je hebt meegedaan aan Expeditie. Je hebt zelfs meegedaan aan Temptation. Maar die tijd heb je echt achter
Klinkt contrast wel.
Ja, toch? Ja, of
ja,
niet?
Ja, ja,
maar
zeker.
Dat is iets waar je, als ik ook naar je kijk, denk je ook bij jezelf, waarom haalt hij dat nou op? Weet je wel? Dat is, volgens mij vind je dat niet een periode waar je trots op bent.
Nee, ik schaam me er niet voor. Want het is wel, als ik daarnaar terugkijk het tegen mezelf kon zeggen van, dat moet je niet doen. Nou, ik weet niet of ik zou zeggen, je moet je niet doen. Want ik geloof heel erg, dat hadden we het net ook over. Hè, de dingen moeten gaan zoals ze gaan. En uit alles haal je weer een les. Maar ik ben wel veranderd. Als je me nu zou bellen, al geef je me 100.000 euro, dan zou ik niet aan Temptation Island meer meedoen.
Nee.
Maar ik zie dat wel gewoon als een leerperiode van, dat hebben we gedaan. En ik was gewoon een jonge jongen die heel lang op een zoekende weg was. Maar ja, allerlei afslagjes nam, maar niet steeds de goede. En ik zit daar nu wel in. Ik zit gewoon in een op een goede weg, in een goede flow, goede mensen om me heen. En wat jij zei over dat je met mensen wil zijn die dat in je naar boven halen, dat heb ik ook bij jou. Dat jij zegt van ik kan er jaloers om worden. Kijk, wij lopen laatst met z'n tweeën bij jou dat kantoor binnen bij Day One. En als ik zie hoe jij die verandering hebt gemaakt, want we hebben ooit in het begin van Day One een video samengemaakt. En hoe dat helemaal gegroeid is naar alles wat je nu doet, daar kan ik heel erg op een goede manier jaloers van worden. Dat je me motiveert.
Ja.
En daar ben ik nu in een fase van mijn leven. Dat ik dingen wil doen waar ik beter van word. En met mensen wil zijn die daarop aansluiten. Ja, en gewoon echt voorbij die grenzen gaan, ja.
Ja, dat is dus fysiek en mentaal. Daar hebben we het ook over gehad. En daar hebben wij ook echt die connectie gevonden.
Ja.
Als je mij een paar jaar geleden had gevraagd, ja, ga jij met Donnie de connectie vinden? Dat weet ik niet.
Nee.
En nu kan ik je echt aankijken en denk ik bij mezelf, holy shit. Je hebt echt hard aan jezelf gewerkt. En dat is voor een hoop mensen denk ik echt een voorbeeld. Want we hebben het net heel even over Temptation en natuurlijk een expeditie.
Ja.
Maar we hebben het ook over dat je nu op de juiste weg zit. Want zonder Temptation en zonder expeditie zou jij nooit op deze weg beland zijn.
Nee, wat je zegt, ik geloof heel erg dat je gewoon dingen moet doen. En achteraf kan je daar misschien op terugkijken. En spijt wil ik niet zeggen, maar dat je het misschien anders had willen doen. Mm-hmm. Maar ik denk juist dat, wat ik zeg, dingen moeten gaan zoals als ze gaan. En uiteindelijk haal je uit alles een les. Al je tegenslagen, al je mindere momenten. Dat is uiteindelijk alles wat je vormt tot de persoon die je nu bent.
Ja.
En daar, op die manier moet je naar dat soort momenten kijken.
Kijk, dit gaan we allemaal bespreken.
Ja.
We hebben een podcast waarin we straks allemaal gasten voorbij krijgen.
Ja.
Dat kan zijn van
topsporters, ondernemers.
Alles erop en eraan.
Eigenlijk uit alle soorten gebieden. We zijn gewoon heel erg benieuwd naar hun mindere momenten. Hoe ze door die barrières zijn gegaan. De tips die ze daar wellicht aan kunnen toevoegen. Alles gewoon.
Ja, dus we lopen er even doorheen. We hebben natuurlijk de donkerste periode. Die gaan we met mensen doornemen. Hebben wij ook zo. Want dat is waarschijnlijk waarvan iedereen zegt dat je het meeste leert. We beginnen in het donker.
Ja.
We doen het licht uit. Maar is dat ook zo? En daar gaan we dus achter komen. Uit verschillende disciplines willen wij weten. Hoe ben jij met die donkere periode omgegaan? En hoe ben je daaruit geklommen?
Ja.
Is die donkere periode maar één keer voorbij gekomen? Of komt die misschien nog dagelijks? Of één keer in de zoveel tijd voorbij? En hoe ga je daar doorheen? Dan hebben we wat woorden opgezocht.
Ja.
Die we veel voorbij zien komen.
Precies.
Waar iedereen een eigen betekenis bij heeft.
Ja.
Maar van we niet direct weten of dat ook de betekenis is die wij daarbij hebben. Of iemand anders. Noem maar op. Comfortzone, routines, vallen en opstaan, dromen, grenzen. Allemaal woorden die je veel voorbij ziet komen. Maar
iedereen heeft er een eigen betekenis bij. Ja.
Precies. Dan hebben we nog de tips. Want dat is altijd wel lekker als je in een podcast praktische tips krijgt.
Precies.
Want die heb ik, die heb jij. En zo leren we weer van elkaar. We hebben allemaal ook onze gasten die langskomen, een object meegenomen. Wij zijn in deze introductiepodcast hebben wij al even onze eigen objecten meegenomen.
Ja.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. Zitten leuke verhalen achter. En is natuurlijk weer meer. Ja, hoe noem je dat? Een soort van iets om over te praten, waar weer een fantastisch, hopelijk verhaal achter zit.
Juist.
En dan daarna sluiten we hem af en dan gaan we altijd positief gaan we eruit, hè?
Altijd positief. We beginnen in het donker en we eindigen positief.
Kijk, dat is het mooie. En dan doen we het licht uiteindelijk aan. Mochten mensen nu kijken of luisteren en denken, ik weet nog een gast, laat het dan even
in
weten.
In de comments weten, inderdaad.
In de comments.
Ja.
Mocht je dit luisteren op Spotify, geef ons even 5 sterren als je dat waard vindt.
Precies.
Deel het met je vrienden als je denkt, nou die ene vriend die kan deze motivatie wel gebruiken. Gooi hem dan gewoon even in de appgroep. En mocht je vriend nou iemand zijn die niet altijd voorbij zijn grenzen gaat, laten we het zo zeggen. En hij heeft die motivatie nodig. Dan moet je het gewoon naar hem toesturen. En dan denk ik dat hij de hint wel snapt. Donnie, waarom vind jij het belangrijk dat we deze podcast hebben? Want er zijn natuurlijk een hoop podcasts die over dit soort dingen gaan.
Ja, het lijkt me gewoon heel belangrijk om vooral, denk ik, jongeren erbij aan te spreken. Ik denk dat, wat ik zeg, ik denk dat het ook goed is dat jij en ik hier zitten. Jij bent een stukje ouder dan ik. Ik ben, denk ik, nog. Mensen kunnen zich misschien, jonge mensen kunnen zich, die kunnen relaten met mij. Dat ze ook daar in hun mindere periodes hebben. En dat we allebei misschien iets herkenbaars voor een ander hebben. Ja, dat vind ik belangrijk om te vermelden natuurlijk.
Ja, dit is echt iets waar, als je aan het luisteren bent, dat je denkt, shit, daar haal ik tips uit. Ik kan me er misschien in vinden. Misschien dat je in de toekomst iets hebt gehoord hier waarvan je denkt, oh, dat kan ik nu toepassen.
Juist.
Of direct, we proberen het zo praktisch mogelijk te maken. Het is niet een podcast waarin we zeggen, vertel je verhaal en daar gaan we iets omheen. Er gaan echt de dingen die we net hebben doorgenomen, die gaan wij ook echt bespreken. Dus laten we dan ook even naar de eerste fase gaan. We beginnen in het donker, zoals we zeiden.
Ik ben heel benieuwd naar jouw donkere periode.
Ja, die is wat minder, denk ik, uitgemeten dan die van jou.
Waarom?
Nou, omdat ik denk dat één, die van mij is langer geleden. En toen zat ik nog niet echt in de media. Mm-hmm. Ik moet ook toegeven dat mijn donkere periodes er nog steeds wel zijn af en toe. De onzekerheid die je elke dag raakt. Of je het wel goed doet. Of je wel goed genoeg bent. De tomeloze ambitie die ik heb, die me af en toe ook echt in de weg kan zitten. Maakt je soms onzeker. Alleen moet je daarmee leren omgaan. En dat is niet iets waarvan ik denk dat heel duidelijk meteen een hele diepe donkere periode is, maar wel in fases komt. Maar ik heb bijvoorbeeld die van jou, een donkere periode kan niet anders zijn dan dat je tilbalkanker krijgt en dat dat ook nog eens overal uitgedragen wordt in de media en dat je daar dan ook nog mee om moet gaan. Dus ja, dat heb ik niet.
Nou, dat zou je dus denken. Het is inderdaad bekend, ook vooral in de media, dat ik de diagnose tilbalkanker heb gehad. En eigenlijk niet heel lang daarvoor ook een auto-ongeluk. Maar gek genoeg zijn het niet mijn donkste periodes.
Nee, oké, dan zal ik dan die van mij eerst doen. Ja. En dan komen we daarna op die van jou.
Ja, ja.
Ik denk dat mijn donkerste periode was nadat ik terugkwam uit Engeland om te rugbyen. Of ik heb daar gerugbied. Het gekke is dus, en dit heb ik echt nog nooit verteld, is dus dat ik me niet goed kan herinneren, misschien omdat ik het verdrongen heb, hoe het allemaal daar is geëindigd.
Wat, even voor mijn verbeelding, wat heb je in Engeland gedaan?
Nou, op mijn 17e ben ik verhuisd naar Engeland om te gaan rugbyen.
Ja.
Ik was iemand die redelijk goed in rugby was. En in die tijd was professioneel rugby. Rugby is in 1995 professioneel geworden. Ik wist niet eens dat er professioneel rugby was. Maar ik kreeg de uitnodiging om bij Engelse clubs te gaan spelen. Nou, dat was super uniek. Maar ik was ook gewend om in Nederland te spelen. En dat is echt een heel ander niveau. Helemaal in die tijd. Dat is alsof je van de Vereureilanden komt. En dat je ineens bij Manchester United mag gaan voetballen.
Wel een groot moment voor je.
Dus. Ja, een fantastisch groot moment. En ook denk ik iets waar ik zo vurig, op een gegeven moment dat ik wist dat het kon, was ik er zo vurig op gebrand. Was ik zo fit, zo sterk. Ik was 17, ik voelde me onoverwinnelijk. Ik had alle Nederlandse jeugdteams doorlopen. Ik was door de bondscoach eruit gehaald op een hele jonge leeftijd. Omdat hij vond dat ik een van de grotere talenten van Nederland was. Ik trainde op mijn 16e al met Nederland onder 19 mee. Ik denk dat ik op dat moment een van de grootste rugbytalenten van Nederland was. Zeg dat veel, omdat er ook niet zo heel veel rugbyers zijn. Dat weet ik niet, maar ik was er in ieder geval wel verschrikkelijk trots op. En dat was ik samen met nog wat andere jongens.
En was dat altijd een soort van jongensdroom van je? Toen je begon met rugby, van daar wil ik naartoe?
Nou, ik denk gewoon dat ik heel veel passie voor de sport zelf had. En dat ik daar het meeste uit wou halen. Ik was niet direct bezig met, kan ik hier mijn geld mee verdienen?
Nee.
Ik was eigenlijk op dat moment helemaal niet bezig met geld verdienen. En hoe kom ik rond? Ik wou gewoon trainen, rugbyen en beter worden.
Maar toen je daar stond, dacht je van, hé, dat kan ook nog wel eens wat op gaan leveren. Dit.
Ja, ik zou, als ik hier mijn geld mee kan verdienen. En dat maakte mij niet uit hoeveel, maar als ik er hiervan kan leven, dan lijkt het me fantastisch. En dat was op dat moment een optie. Dus toen ben ik op 17-jarige leeftijd naar Engeland verhuisd. En als ik heel eerlijk ben, kwam ik ergens terecht waarvan ik dacht, holy shit, wat doe ik hier in het noorden van Engeland? Het heette South Shields, dat is aan de rand van Newcastle. Mm-hmm. En het was gewoon 90% regen. Het was donker. Ik woonde in een van de meest 10 criminele wijken van Engeland. Wat echt heel erg wennen was. Toen mijn ouders me daar achterlieten, moest mijn moeder heel hard huilen. Zo van, ja, waar laat ik mijn zoon achter op deze leeftijd? En ik heb daar, ik was heel eenzaam, weet ik nog. Ik was heel eenzaam in het begin. Ik had geen vrienden, kende niemand. Kwam daar puur om te rugbyen. En kwam er toen ook achter dat je eigenlijk gewoon wel een product bent.
Ja.
Een soort van,
je moet presteren.
En anders. En dan was ik met in Nederland liep ik het veld op en dacht ik, maakt allemaal niet uit. En dan was ik echt het mannetje.
Ja.
En daar dacht ik gewoon, ik ben een product. Als ik niet goed speel of ik ben geblesseerd, dan maakt ook niet echt iedereen zich druk om mij. En ik kreeg net genoeg geld om te kunnen om alles te kunnen betalen. Maar ik moest wel in de weekenden nog in een supermarkt erbij werken. Ik ging half naar school, maar dat nam ik ook niet meer zo serieus. Want mijn ouders hadden gezegd, nou, als je terugkomt moet je in ieder geval je HAVO afmaken. Mm-hmm. Heb ik ook nog gedaan. Want ik vind dat je altijd je woord na moet komen. En mijn ouders hadden dat geïnvesteerd in mij. Dus ik moest dat ook doen. Maar ik weet nog dat ik voor het eerst... ik speelde bij twee clubs, bij Newcastle Falcons. En daar vonden ze me heel goed, maar vonden ze me eigenlijk te klein voor het professionele rugby. Dus daar kreeg ik niet altijd de energie die ik zelf had verwacht. Maar dat betekende dat ik zelf er wel heel veel energie in moest gaan steken. En daar was ik niet gewend. Dus ik weet nog dat de coach John Fletcher op een gegeven moment tegen mij zei, 's ochtends van ja Jay, wil jij het halen? Net als je vriend Tim, want Tim Visser was mee, die was 2 meter. Dat is echt de beste rugbier ooit. Het talent voor duizenden en daar was meteen duidelijk dat hij het ging redden. Nou, bij mij was dat alles behalve. En ik weet nog dat hij zei, kom elke ochtend trainen. Ik moest dan met de trein 1,5 uur die kant op. En ik denk dat ik dat 2 keer heb gedaan. En ik denk echt dat deze man gedacht moet hebben, wij geven deze jongen zo'n kans.
Maar hij pakt hem niet.
En daar schaam ik me tot op de dag nog steeds voor. Dat ik dat niet... Ik kan er niet heel veel aan doen. Maar
wat was dat dan? Dat je
onzekerheid.
Eigenlijk wist van als ik ga, het gaat hem waarschijnlijk toch niet worden.
Nou ja, dat dacht ik. Maar dat is natuurlijk nooit gegeven.
Ja.
Want dat is helemaal niet de waarheid. Want hij nodigt me wel uit omdat hij denkt... En dat heb ik nu in mijn carrière wel. Ik heb elke 1% heb ik gepakt.
Ja.
Want 1% is genoeg. Want ook in deze carrière die ik nu heb... Er was 1% kans dat ik zou doen wat we nu doen, Don. En ja. Daar hebben we beide 100 van gemaakt.
Ja.
Dus ik wou dat ik die mentaliteit toen had. Ik heb mezelf een beetje verborgen achter het feit dat ik nog leefde met mijn hoofd in Nederland. En dat ik daar heel goed was en in Engeland maar gewoon één van de zoveel. Want laten we eerlijk zijn, dat was gewoon zo.
Had het dan met onzekerheid te maken?
Ja, en nog nooit de ervaring gehad met dat ik op mijn bek was gegaan. Ja. En niet goed genoeg.
Ja.
Ik denk dat als ik nu jongens zou trainen... en dat heb ik met de jongens bij mij op kantoor ook... ik ben best wel... ik denk dat ik heel, heel aardig en lief kan zijn... maar ook heel hard. Wanneer het moet, omdat... ik wil dat ze op hun bek gaan... maar ik wil ook dat ze voelen dat dat niet altijd kan. Wat we doen is in de top van ons kunnen. In de media, in whatever. Het is geen geintje. En ik wil dat ze meteen al meemaken... dat op je bek gaan heel goed kan... maar dat je daarna je wel moet herpakken. En dat heb ik in het rugby, heb ik daar wel spijt van gehad, nog steeds. Dat ik mezelf verborgen heb achter het feit dat ik dacht dat ik heel goed was. Dat was ik ook, alleen dat ik die stap niet heb genomen om nog beter te worden. En ik kreeg alles aangereikt om nog beter te worden, maar ik deed het niet. Omdat ik nog niet in mijn hoofd volwassen genoeg was om die beslissing te nemen. Ik heb het fantastisch lang volgehouden in Engeland. 3 jaar. Maar nooit meer na 1 jaar het topniveau bereikt wat ik had moeten bereiken. Ik kreeg een transfer aangeboden... Die heb ik bijvoorbeeld niet gedaan, omdat ik me te comfortabel en goed voelde bij de club waar ik was. En te loyaal was naar de club waar ik op dat moment speelde. Want ik speelde voor 2 clubs, zoals ik al zei. Ik speelde een club die wat in de lagere league speelde. Dus 2 onder het professionele niveau, omdat je heel jong bent. En dan de professionals, daar trainde je dan mee. En dan kon je, als je hard genoeg trainde, net als bij Ajax, kon je in het eerste terechtkomen.
Ja.
Nou, na 3 jaar kwam ik terug. En toen ineens dacht ik... Oké, en nu? Want van 17 naar 20, dat is echt een wereld van verschil qua leeftijd. En toen dacht ik opeens, wow, heb ik hier mijn droom weggegooid? Ik werd weggestuurd omdat ik dus niet kwam trainen, maar wel alles aangereikt kreeg. Ik had alle talent, zeiden ze ook. De kans dat jullie als Nederlanders hier zijn is al zo klein, dus we willen jullie ook behouden. Maar ik was eigenwijs, onzeker. En toen kwam ik terug en toen werd ik nog onzekerder over het feit dat ik terugkwam en niets had geleerd. Ik kon geen job. Ik had geen geld. Ik kon met weinig geld omgaan, maar ik had niks. En toen ben ik eigenlijk een soort van in een hele diepe put beland. Waarin ik echt wel, denk ik, tot mijn 24ste in heb gezeten. En echt heb gedacht elke dag dat ik... Want ik had ook geen werk, dus dan zat ik op de bank. En dan niks is confronterender dan niets doen.
Ja.
Niets
dan
doen.
Ben je alleen maar met jezelf.
Ja. Alleen maar met jezelf de hele dag in je hoofd. En geen geld hebben. Dus 's ochtends wel proberen bij mijn vader te werken. In de schoonmaak. Om alles een beetje rond te kunnen krijgen. Terug naar de HAVO. Waar ik met mensen in de klas zat. Die echt stukken jonger waren dan ik. Dus ik had ook nog het gevoel dat ik achterliep.
En constant met die gedachte van wat als ik.
Ja, wat als ik.
Ja, ja.
Wat als ik wel daar had geluisterd.
Ja.
En dat heb ik nog steeds. Hè? Ja. Ik ben nu 37.
Ja.
Ik heb nog elke dag. Ik heb het aan mijn coach nog gevraagd. En eergisteren nog aan mijn vader. Was ik goed genoeg? Hoe vonden jullie me toen? En zij zijn er allemaal een beetje omheen aan het praten. Omdat ze allemaal weten dat ik op dat moment niet de mentale capaciteit had. En dat is gewoon zo.
Voor topsport.
Voor topsport. Ja, ja. En dat doet best pijn.
Maar aan de andere kant denk ik dat je juist heel erg gevormd hebt voor de mentaliteit wat je nu in je werk steekt.
Ja, maar ook gevaarlijk. Omdat
ik herken dit niet, hoe we laatst op je kantoor rondlopen en hoe je met die jongens in de slag bent. Dat herken ik totaal niet in wat je nu zegt.
Nee, maar het is wel soms gedrag. In het extreem ineens doorgevoerd.
Ja,
omdat ik heel bang ben om het weer kwijt te raken.
Ja.
Ik ben zo bang dat alles wat we nu hebben opgebouwd, dat er straks niet meer is.
Ja.
Dat me af en toe best wel een soort van dat ik in de knoop zit.
Ja.
En dat ik vergeet dat ik ook nog vrienden en familie heb. En dat ik vergeet dat werk maar werk is. En zonder geluk daarbuiten je eigenlijk daar ook geen geluk vindt.
Ja, het houdt je scherp, maar soms
iets
te enthousiast. Maar ik denk dat je de balans daar iets meer hebt ingevonden. We hadden het net ook al over, omdat je natuurlijk net vader bent geworden, toch? Dat je echt een soort van gevoel hebt van, het is goed. Ik ben nu gewoon op een goede plek en alles loopt hoe het loopt.
Ja. Dat hadden we laatst hebben we het daar natuurlijk over gehad. Dat we tegen elkaar zeiden, volgens mij zijn we gelukkig. En ik kan nu ook, als ik voor de deur sta van mijn huis, denk ik, oh ja, ik ga naar binnen. Ik leg mijn telefoon weg. En ik ben met mijn dochter.
Ja.
Er is niets mooiers dan dat. Allemaal super cliché, maar dat is echt zo.
Precies.
Maar het zijn wel van die dingen waarvan je denkt, had ik maar. Terwijl, dat kan niet meer. Maar ik merk wel dat het ergens in me zit.
Ja.
En dat ik erover moet praten om het eruit te krijgen. Omdat, ik kan er niks meer aan doen. Maar op de een of andere manier heb ik altijd het gevoel dat ik het goed moet maken. Ja, en dat is een hele mooie drive.
Geweten is altijd moeilijk. Om het altijd constant maar met jezelf te hebben.
Ja. Maar ik heb wel eens echt bovenbij, ik woonde 4 hoog en op mijn balkon gestaan en gedacht.
Serieus?
Ja. Ja.
In die periode? Dat is zo heftig.
Ja, omdat je droom van 12 jaar tot 20. Tot 24 is alleen maar proef. Als jij mij nu vraagt, als jij mij nu vraagt, zou je alles wat je nu hebt qua carrière, zou je dat omwisselen voor 10 professionele wedstrijden op topniveau in het rugby? Zou ik ja zeggen.
Nu nog steeds?
Nog steeds. Gek is dat.
Dus je hebt het ook nog niet verwerkt?
Nee, op de een of andere manier niet. Dus en terwijl wat ik nu heb is veel.
Dat bedoel je dus dat het af en toe terugkomt als een donkere periode? Okay,
en veel dat dus. Af en toe denk ik, en dan krijg ik die onzekerheid over me heen. En ben ik wel goed genoeg? En dat komt allemaal uit die periode. Dus dat is iets waar ik ook met mensen over praat.
Ja.
En ook nu dus openlijk hier. En dan mag iedereen van vinden wat ze willen. Maar ik denk dat het heel herkenbaar is voor iedereen.
Ja.
Dus dat is mijn donkere periode. Maar jij hebt dus... jij hebt kanker gehad. Je hebt een
auto-ongeluk
gehad. En dat zijn niet jouw donkerste periode.
Nee, dat zou je dus denken van... dat moet wel echt je donkerste periode zijn. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, het is mijn... ik ben heel blij dat het me gebeurd is. Want ik ben er zo anders uitgekomen. En ik denk dat het... ik zei het net ook al, maar... ik ben zo heilig gaan geloven dat dingen moeten gebeuren om een reden. En je wordt er op een bepaalde manier mee geconfronteerd. En je gaat er zo anders van in het leven staan. Ik heb er zoveel, ik heb zoveel lessen eruit gehaald. Ik heb zo'n soort van spiegel voor gekregen van... oh, ik ben dus echt daadwerkelijk wie ik denk dat ik ben. Ik heb echt dat in me zitten.
Wanneer was die switch dan? Was dat je een ochtend wakker werd? Of dat je voor de spiegel stond? Of is dat geleidelijk gegaan? Want iedereen is op zoek naar dat gevoel.
Ja, het was gewoon een... het kwam allemaal samen. Ik had natuurlijk dat auto-ongeluk gehad. En vrij snel daarna de opnames van Special Forces al. Ja, dat is natuurlijk een mega ervaring voor me geweest. Alleen gaandeweg die afleveringen richting de finale. Toen kwam ik naar buiten dat ik die diagnose had gekregen van tilbalkanker. Dus het was zo'n heftige periode qua hoeveel berichten ik van mensen heb gekregen over... die finale die dan online kwam, maar tegelijkertijd ook dat nieuws van tilbalkanker. Ja, toen was ik in een soort van...
Hoe is het om op jonge leeftijd te horen dat je tilbalkanker hebt? Want dat is iets waar je helemaal geen rekening mee houdt.
Nee, dat voelt gewoon niet echt. Kijk, als je jong bent, denk je gewoon dat je onverslaanbaar bent. En helemaal, ik voelde me zo, omdat ik er alles aan doe om gezond te zijn. Ik train, ik eet goed, ik doe er gewoon alles aan om de beste ik te zijn, zeg maar. En als je dan op dat moment hoort dat er gewoon iets niet in orde bij is, dan voelt dat gewoon niet echt. En dan op het moment dat ik het toen hoorde, zakte ook zeker de grond onder mijn voeten vandaan. Dus ik zou niet zeggen dat het een lichte periode was. Het was zeker wel, in zekere zin was het donker. Maar het was niet mijn donkerste periode van, oh, dan ben ik in zo'n gat terechtgekomen. En dat heeft zoveel mentaal met me gedaan. Want dat was al veel eerder. Dat was echt rond een jaar of 15, 16.
Ja, want die 15, 16, dat is nu dan je donkerste periode. Denk je, omdat je die hebt overwonnen, dat je hierdoor ook dit kon overwinnen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk, omdat het altijd al een... ik denk dat ook alle jongeren die kijken, die herkennen zich hier waarschijnlijk wel in. We komen allemaal op de wereld en we zijn allemaal zoekende naar... wie zijn we, wat kunnen we en waar willen we naartoe? Dat is gewoon een eindeloze zoektocht voor iedereen, denk ik. En dat was ook voor mij zo. En helemaal in je jongere jaren ben je gewoon midden in je ontwikkelingsfase. En ik stond altijd al op de voorgrond, zonder dat ik daar überhaupt om vroeg. En,
ja, want jij je hebt natuurlijk je broer Dave Roelvink.
Ja.
Je vader Dries.
Ja.
Die hebben een behoorlijke impact op jouw leven gehad. Want jullie hadden al heel snel een eigen soapserie.
Ja.
Waarin jij ook mee werd genomen.
Ja, ik wist gewoon niet beter dan dat mijn vader altijd op een bierkratje stond te zingen. En dat hij, dat als we aan de ontbijttafel zaten. Oh, de papa staat in de krant, weet je wel. Of oh, iemand wil met hem op de foto. Dat was niks. Dat was zo normaal. Ik zie mijn vader natuurlijk niet als een bekend iemand. Dat was gewoon mijn vader, zeg maar. Maar op school word je daar constant op aangesproken. Ja, dan op een gegeven moment kwam mijn vader in een commercial met een gele zwembroek terecht. Wat hem nog steeds tot de dag van vandaag achtervolg. Maar als je 11, 12 bent en het wordt constant naar je hoofd geslingerd. En je hebt ook iets niet om terug te zeggen of zo. Ik wil niet zeggen dat ik dan gepest was of zo. Maar...
Je had de munitie ook nog niet.
Nee.
Je had de levenservaring nog niet opgebouwd om daarmee om te kunnen gaan.
Nee, het was allemaal ongewoon voor mij. Dat de reacties van andere mensen. Ik was 11, 12. Ik kon er helemaal nog niet mee omgaan. Ik was dan ook iemand die zeker niet op zijn mondje gevallen was. Dus ik zei er ook zeker wat van terug. Dus ik ben ook nooit gepest, want ik wist me altijd wel uit te redden. Maar in mijn hoofd deed het wel altijd wat met me.
Wat deed het met je?
Nou ja, dat ik altijd een soort van herkenbaar ben voor. Gezien word, zeg maar. Op een voetstuk sta waar ik helemaal niet wil staan. Omdat ik weet nog niet eens wie ik zelf ben. En ik word constant maar met mijn achternaam aangesproken. En jij bent toch die fan. En dat kon ik gewoon nog niet plaatsen. En,
er is niks vervelends trouwens dan dat iemand je aanspreekt met je achternaam alleen maar. Hè?
Precies.
Zo onpersoonlijk.
Ja, nee. Hey Roelvink, die accepteer ik niet.
Nee.
Ik heb het ook vaak op feestjes hoor. Hey Roelvink, is het is gewoon Donnie voor jou. Hoor.
Ja. Doe maar rustig aan.
Ja, doe maar gewoon rustig.
Maar dan zit je dus in een fase, dan ben je jong. Dan weet je niet hoe je daar om mee moet gaan. Je wordt er toch ingeslingerd. Wat doet dat met je? Hoe ga je daar dan mee om? Kan je daar thuis over praten?
Nou, dat was het dus. En ik neem mijn ouders helemaal niks kwalijk. Maar wij waren niet echt een gezin die daar die over gevoelens spraken of zo. En ik denk ook omdat ik denk elk kind gaat daar... met zijn emoties op een eigen manier mee om. En ik was best wel een binnenvetter. Ik was ook niet iemand die dan gauw mijn problemen uitsprak. Omdat ik ook nog niet eens echt wist wat ik voelde op dat moment. Dus ik hield het heel erg binnen. Ik kon me daardoor ook niet goed concentreren op school. Ik heb uiteindelijk VMBO-B gedaan. Ik kon niet leren. Ik was alleen maar afgeleid. Ik was ook altijd wel aanwezig. Dus ik zat vaker op de gang dan dat ik in de klas zat. Ja, en dat nam ik ook gewoon mee naar huis, weet je wel. Mijn moeder heel veel aan het werk. Mijn vader heel veel aan het werk. Was voornamelijk bij mijn oma. En daar kon ik mijn gedachten uitzetten bij mijn oma. En, maar het moment dat ik dan naar school ging, dan kwam dat weer terug, weet je wel. Dus mijn schoolcarrière is ook niet heel bijzonder geweest. Ik kwam op een gegeven moment dus naar de middelbare school toe. Dus ik kom uit een dorp en op de basisschool dan gaat het allemaal nog wel. Maar tot je naar die middelbare school gaat, dan ga je zeg maar naar het volgende level van weer je volgende ontwikkelingsfase, weet je wel. En daar herhaalde het zich eigenlijk weer. Ik kwam op een plek waar iedereen mij al kende, voordat ik überhaupt mijn klasgenootjes leerde kennen, weet je wel. Dus het viel constant, elke fase in mijn leven viel dat altijd maar... in herhaling. En op een gegeven moment wordt dan ook je broer bekend. En dan krijg je dat er ook nog bij. Dan, ja, je hebt gewoon geen naam. Je bent gewoon de zoon en het broertje van. En het is je constant maar een soort van bewijzen dat je ook een persoon bent. En ook iets kan. Maar wat ik kan...
Hoe zag dat donkere er dan uit als je thuis kwam? Hoe voelde dat? Want je bent dan de hele dag naar school geweest. Je gaat elke dag naar school. Dus elke dag kom je weer thuis. Dan moet je naar je oma om nog een beetje rust te vinden. Maar ook dat zal niet de hele dag zijn.
Ik weet de periode dat ik echt gewoon huilend thuis heb gezeten bij mijn moeder. Dat ik gewoon echt uitsprak van ja, mama, ik ben gewoon niet gelukkig. Dat weet ik nog echt goed dat ik tegen mijn moeder zei. Ik ging naar de middelbare school toe. Ik had een laag schooladvies, VMJB. Dus ik ging maar wat met mijn handen doen. Ik ging de technische opleiding doen. Timmerman worden. Ik dacht, ik moet in ieder geval iets doen. Deed ik een soort BBL-traject. Dus ik een paar dagen werken bij een aannemer en een paar dagen naar school. Was ook midden in die fase dat mijn broer helemaal fout in het nieuws was. En alle negatieve energie en aandacht naar me toe kwam. Ja, toen kwam ik gewoon op een dag thuis. Ik zat er gewoon helemaal doorheen. Ik zag gewoon even gewoon geen licht meer. Weet je, je bent gewoon met dingen bezig waar je van weet van ja, dit is het niet voor mij. Het is constant negatief overal waar je komt.
En er is niemand die je vertelt hoe je eruit moet komen.
Niemand die je vertelt hoe je eruit moet komen. Het is gewoon, alleen. Ik moest het allemaal maar zelf in mijn hoofd oplossen of zo. En tot ik op een gegeven moment gewoon, een soort van echt letterlijk instortte bij mijn moeder in tranen van. Mam, ik ben gewoon niet meer gelukkig. Ik zie het gewoon echt niet meer zitten.
Nee.
Dat was wel echt zeer donker. En eigenlijk ook het moment geweest dat het 180 graden is gedraaid. Want ik ben gewoon die dag gestopt bij de plek waar ik werkte. School ermee gekapt. Ik dacht, het kan me ook even niet schelen, weet je wel. Of ik nou weer naar school moet gaan. Ik stop gewoon even. Ik ga aan mezelf werken. En ik zie wel waar het schip strandt.
En hoe ben je toen aan jezelf gaan werken?
Sportschool ingedoken.
Ja, hè?
Ja. De gym is echt mijn redding geweest in mijn leven. Ik denk, als ik dat niet had, dan was ik, dat ik ergens onder een brug gelegen nu. Echt mentaal gezien, zeg maar. Ja.
Gek, hè, dat zo'n reset daar. De reset vindt meestal plaats als je beter voor jezelf gaat zorgen. Op de een of andere manier. En of dat qua voeding is of qua sport. Iets waardoor je het gevoel hebt dat je wat je onder controle hebt.
In de gym had ik een soort van gevoel dat ik bestond.
Ja.
Omdat je bent gewoon constant met jezelf in gevecht. En daar voel je, het is heel moeilijk.
Je kan daar de controle
pakken. Ja, precies.
Je kan daar met iets bezig zijn en zeggen, oké, dit is
alles
voor mij.
Uitzetten.
Ik ga dit doen.
En een verandering maken met jezelf. Lichamelijk, wat ook mentaal dan weer een verandering met je gaat maken. We hebben over niks hebben we controle. We hebben niet controle over het weer, over onze gezondheid. We hebben eigenlijk nergens controle over. Maar wat we hier hebben zitten en wat we met ons lichaam kunnen, dat is eigenlijk zo bijzonder hoe we daar totale controle over kunnen hebben. En als je dat dan eenmaal vindt, dan is dat, dat is een onbeschrijfelijk gevoel.
Mooi is dat, hè? Ja. Dat is ook een weg die heel lang duurt. Want er is zoveel.
Ja.
Er is zoveel wat je kan leren vanuit de sportschool, vanuit voeding.
Ja.
Slaap, ritme, routines, alles erop en eraan. En dat is ook waarom we dit zijn gestart. Is omdat we hopen dat mensen dit gaan luisteren of bekijken en denken, oké, dit is voor mij ook een stap. En het hoeft niet altijd sport te zijn. Dat kan ook heel wat anders zijn. Dat je je slaap aanpast. Dat je je voedsel aanpast. Dat je mentaal anders gaat dingen je anders gaat voorstellen.
Ja.
En dat is wel het mooie. Hoe ben je nu compleet uit de donkere periodes?
Zeker weten. En even om terug te gaan naar die periode van dat ongeluk en ziek zijn. Dat heeft me wel, denk ik, ook gevormd, die periode.
Ja.
Weet je, dat je mentaal gezien al door echt een donkere periode bent gegaan. Dan zoiets als een diagnose als kanker en een herstel op een auto-ongeluk. Ja, ik dacht van, ik ken dit. Dit gevoel wat ik nu in mijn hoofd heb, dit ken ik al. Dus kom maar op.
Ik weet hoe ik hiermee om moet gaan.
Ja.
Ja, dat is een hele mooie, want we hebben namelijk in de podcast hebben we wat woorden.
Ja,
een paar steekwoorden die we allemaal op het internet wel voorbij zien komen. Die je vaak in podcasts hoort, die je, waarvan je denkt, ja, ik hoor het, maar wat betekent het eigenlijk? En hoe gaat iemand daarmee om? En wat vindt iemand van dat woord? Want dat is natuurlijk, voor iedereen heeft dat een eigen uitwerking, het woord. Dus die wil ik even met je doornemen. En ik denk dat is dan, om aan te sluiten op wat je net zei. Want je hoort het heel vaak. Vallen en opstaan.
Mm-hmm.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet elke keer weer vallen en opstaan. Ja. Is dat dan één keer vallen en opstaan? Is dat elke keer? Want dat is wel duidelijk wat jij hebt gedaan.
Ja, en ik denk gewoon dat het erom gaat dat je moet durven vallen.
Ja.
Om uiteindelijk ook op te kunnen staan. En ik denk dat heel veel mensen, tuurlijk, je gaat wel een keer vallen in je leven. Net als dat ik bijvoorbeeld met het ziek zijn, een ongeluk, dan ben ik gevallen en dan moet ik weer opstaan. Maar je kan er ook voor kiezen om iets te doen waar je dan misschien door gaat vallen, maar daar ook weer uiteindelijk gaat opstaan. En ik denk dat het, zo kijk ik ernaar, ook soms, ook durven te vallen.
Ja.
weet je, een keuze dus maken, dus een afslag nemen, een stap nemen, iets doen in je. Als jij een baantje wil of whatever en je twijfelt dat het misschien niet gaat lukken, ja, je moet het gewoon doen.
Ja.
En als je valt, ja, so be it.
Dan weer opstaan.
Ja.
Ja, dus het is eigenlijk heel simpel. Het is niet simpel, maar het is een beslissing nemen die misschien heel moeilijk is, waarbij je niet 100% zeker weet dat je het gaat redden.
Ja.
Dan is de kans groot dat je wel stappen gaat nemen in de richting die je zou willen, waar je gelukkig van wordt. Maar er is ook best een hele grote kans dat je valt.
Precies.
Dat het niet gaat lukken.
Ja.
Daar moet je altijd rekening mee houden. Moet je bereid zijn om op te staan en uiteindelijk weer een keer zo'n beslissing te nemen.
Ja.
Want als je eenmaal bent gevallen, dus je, er is iets niet goed gegaan, bijvoorbeeld mijn rugbycarrière, hetgene wat jij in het begin hebt meegemaakt. Daardoor kan je dus straks veel beter omgaan met al die tegenslagen. Juist. En is het makkelijker om op te staan.
Juist. Uiteindelijk is er altijd een les uit te halen. En dat zijn juist op de momenten dat je valt.
Dat hoort, het is bijna gewoon geworden.
Ja.
En dat is dus eigenlijk waar je heen wil. Vallen en opstaan moet zo gewoon worden dat je het elke dag doet.
Precies.
Heb jij er nog eentje?
Ja, comfortzone. Wat is jouw betekenis voor comfortzone?
Die zie je heel vaak voorbij komen.
Comfortzone is wel echt een.
Ja, je moet uit je comfortzone stappen.
Durven. Kom eens uit die comfortzone.
Nou, ik denk dat dat best wel een hele simpele is. Omdat uit je comfortzone kan dagelijks.
Precies.
Als je elke keer iets doet waar je of geen zin in hebt. Of waarvan je denkt, ik vind het moeilijk. En dat kan heel klein zijn, hè, want wij maken het altijd heel groot. Je moet uit je comfortzone stappen, want alleen dan word je gelukkig. Maar het kan ook zo zijn dat je zelf een nieuwe skill leert.
Ja.
Waarvan je denkt, dit gaat me toch wat tijd kosten, of ik ben er onzeker over. Het kan zijn dat je zegt, ik wil elke ochtend op deze tijd opstaan, omdat ik me dan beter voel en meer tijd heb om te werken. Dat kan heel erg uit je comfortzone stappen zijn. Het kan ook zo zijn dat je zegt, ik ga mijn voeding aanpakken. Het kan zijn dat je uit je comfortzone stapt, dus dat je met je ouders gaat praten over hoe je je voelt.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen om uit je comfortzone te stappen, waarin jij een stap kan maken om te worden wat jij wil.
Ja, nee, ik denk dat je in wat je zegt in elke vorm wel een comfortzone hebt. En ik denk dat het ook wel gelijk staat aan vallen en opstaan, toch?
Ja.
Comfortzone.
Ja, want je moet, als je uit je comfortzone stapt, moet je rekening mee gehouden dat je kan gaan vallen.
Ja, precies.
Ja, dus dat zijn wel van die woorden die je vaak voorbij ziet komen. Dan denk je, maar comfortzone, voor mij. Wat is voor jou je comfortzone? Wanneer ben jij voor het laatst uit je comfortzone gestapt?
Ja, ik doe het eigenlijk elke dag.
Ja.
Weet je, als ik met Mauk ga trainen, dan gaan we echt.
Ja, dat is echt.
Je bent er zelf bij.
Daar word je zenuwachtig van.
Ja, ik denk dat iedereen wel zegt van, ik train hard, ik doe mijn best. Nou, vriend, wij gaan echt tot het gaatje. Ja. Echt uit die comfortzone. En ik vind het ook heerlijk. Ja. Weet je wel? Dan voel ik me gewoon mens. Dan voel ik me gewoon kapot gaan. Dat is uit die comfortzone treden.
Maar dus ik had bijvoorbeeld gisteren ook bij mijn vader, dat ik aan hem vroeg, ik heb dat nooit echt soort van gedurfd. Pa, hoe kijk jij naar mijn rugbycarrière? En hoe kijk jij terug op dat ik eigenlijk best een vervelend mannetje was?
Ja.
En dat je me in het gereel hebt moeten houden. Precies. Ik schaam me daarvoor.
Juist, dat ook. Een gesprek durven starten is ook gewoon. Ik heb het ook met Dave, hoor.
Ja?
Kijk, Dave en ik, Dave en ik vaak lachen gieren brullen. Maar als ik met hem iets serieus wil aankaarten, dat is voor mij ook wel uit mijn comfortzone. Omdat het niet een soort van gewennend gevoel is, toch? Hoe we praten met z'n tweeën. Als we dan, ik denk dat het ook te maken heeft omdat we nu een stukje ouder zijn. Dat je misschien wat eerder een dieper gesprek start.
Hoe doe je dat dan? Want Dave is niet de makkelijkste om
zo'n diep gesprek mee te voeren. Nee, en dat maakt het juist ook zo ongewoon. En daarom is het ook echt voor mij uit mijn comfortzone treden. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, je begint gewoon. Gewoon
moet je dan,
het starten.
Maar ga je dan, als je dan de kamer in komt, bereid je dan voor op het feit dat je hem iets gaat vragen? Ik krijg dan zo'n overweldigend gevoel van.
Ja. Je kan wel dichtslippen inderdaad.
Ja, dat je denkt, moet ik dit nu gaan doen?
Of dat iemand de overhand wil nemen.
Ja.
En daar ben je in je hoofd wel mee bezig. Nee, ik denk gewoon dat je als je gewoon vanuit gevoel doet, dat het altijd wel, met je familie komt het altijd wel goed dan. Maar gewoon die eerste stap durven zetten, denk ik. Ik weet niet. Maar wat je zegt, ik herken dat wel, hoor. Dat als je dan dat gesprek wil starten, dat je wel heel erg het benauwde gevoel kan krijgen. Maar dat maakt het juist ook. Dat is uiteindelijk waar het om gaat, hoor. Uit die comfortzone treden.
Waar is de laatste keer dat jullie het met z'n tweeën over hebben gehad? Wat was dat? Dat je echt zei, Dave, kom op, man.
Ik denk die periode van zijn drank- en drugs problemen, zeg maar. Ja. Dat we echt wel een paar goede gesprekken hebben moeten voeren. En mijn kijk daarop. En hoe ik hoe ik het potentieel in hem zie, maar dat hij dat zelf soms wel eens even niet ziet.
Ja.
En dat ik het dan als broer probeer aan te wakkeren.
Vond je het dan moeilijk om dat als jonger broertje met hem
precies,
te bespreken?
Dat is inderdaad heel moeilijk en ook ongewoon denk ik voor hem, dat ik zijn jonge broertje, nou zijn we natuurlijk gewoon mannen, en moet dat gewoon kunnen, maar dat dan misschien ook voor hem een beetje ongemakkelijk kan voelen, dat ik misschien hem ook wel eens wat kan uitleggen, een lesje kan leren, en andersom natuurlijk ook.
Hoe reageerde hij erop?
Ja, het is, ik denk dat het ik denk dat het ook nog wel ja, dat er nog wel groei bij moet komen kijken. Want ik denk nog niet dat we op dat niveau zijn dat het heel vlekkeloos gaat. Het is toch wel altijd het broertje. Ja, denk ik, koppigheid. Maar dat hebben we allebei hoor. Nee, dat is nog niet waar het moet zijn, denk ik.
Grenzen. Ik gaf nooit mijn grenzen aan. Maar dat doe ik nu wel. En om het even op sport terug te brengen. Ik kan nu heel goed voelen. Dus ik moet niet elke dag diep gaan. Want dat gaat ten koste van de rest van mijn werk. Mijn situatie thuis. Mijn slaap. Ik ben nu bijvoorbeeld in het sporten heel goed mijn grenzen aan het aangeven. Nou, wij gingen best hard in het begin. Nu ben ik vader geworden. En weet ik dat ik even mijn grenzen aan moet geven. En mijn grenzen zijn dan niet dat ik helemaal naar de kloten ga, maar wel nog 4 keer per week train. Maar gewoon op een iets mindere intensiteit dan dat wij 75 kilo zakken, 60 meter aan het slepen zijn, terwijl ik over mezelf heen aan het kotsen ben. Dat is even
is
wat
echt
anders.
Gebeurd dit.
En het is echt gebeurd. En ik denk dat ik daar heel trots op ben geworden, dat ik qua sport en qua hoe ik me voel goed mijn grenzen aan kan geven in hoe ik denk dat ik met mijn lichaam om moet gaan en me goed moet voelen. En dat ik gewoon de grens heb gesteld van dit is het minimum van wat ik moet gaan doen. Want dat deed ik eerst niet. Dan kon ik gewoon 2 maanden niet gaan.
Was gewoon all out.
Ja, 2 maanden niet gaan of all out.
Ja.
En nu zijn mijn grenzen is dat minimaal moet ik dit doen. En maximaal is dit nu de output. En mijn maximum kan ik steeds een beetje verschuiven.
Ja.
Maar de minimum, het minimum, en dat is de ondergrens, is
je ook gewoon een beetje balans gewoon wat je gevonden hebt dan, toch?
Ja, omdat ik natuurlijk in dat trainen met het rugby altijd. Daar was, als ik de sportschool inloop, dan is het gewoon.
Biesmoot.
Ga maar.
Ja.
Ga maar. En we zien wel. En dat maakt niet uit of ik dan fit ben of niet fit ben. Ik weet als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil 3 kilometer hardlopen. Dan heb ik altijd een tijd in mijn hoofd van tussen de 12 en 11:30. En of ik fit ben of niet, is dat de tijd? Mm-hmm. En als ik heel fit ben, is dat ook de tijd.
Ja.
Dus daar zit niks tussen. Dus ik kan 3 maanden niet getraind hebben. En dan ineens op die loopband jumpen. En denken dat ik die 12. En dan ga ik, jongen. En dan blijf ik gaan. En dat is niet verstandig. Dus daar moet ik mijn grens in aangeven. Is oké, hoe stap ik de sportschool in? Hoe voel ik me? Ja. En hoeveel kan ik geven?
Precies. Ja, ik denk dat ik daar nog wel eigenlijk middenin zit.
Ja?
Ja, ik ben wel nog steeds. En ik heb dat ook. We komen straks wel bij dat object. Maar in Special Forces was dat ook wel een ding. Dat ik ook eigenlijk all out ging en ver voorbij mijn grenzen ging. En dat het ook ten koste dan vaak ging van op dat moment mijn teamgenoten en mezelf. En dat was ook wel echt dat die knop die ze bij me hebben ingetrapt, daardoor waar ik heel erg mezelf heb leren kennen. Dat het stukje bewijsdrang wat uit het verleden kwam, dat het altijd een soort van oké, ik moet alles, ik moet ook laten zien wat ik kan. En ik ben ook goed en ik kan dit en ik ben sterk. En het moet altijd maar maximaal en ver voorbij die grenzen. Het is nog niet helemaal waar dat moet zijn. Ik dacht dat ik het geleerd had, maar ik merk dat nu ook vooral in de gym. Dat het altijd het maximale is. En het moet goed zijn en het moet beter en het kan nog meer, het kan nog groter, het kan nog sterker. En vooral met het crossfit denk ik nu ook wel, omdat daar zoveel levels in zijn waar je dan beter en kan worden. Hè, conditioneel, kracht, mobiliteit. Als ik dan zo'n mouw zie, zo'n alles kunnen, weet je wat ik van ja, daar moet ik ook naartoe, maar wat jij zegt, het is zo belangrijk om op het niveau waar je staat, daar je grenzen aan te zeggen. Je slaap goed te pakken. Want anders ga je ook niet op dat level kunnen komen als je daar niet je grenzen trekt. Dus ik ben er hard mee aan de slag nu om goed mijn grenzen
aan te geven.
Ja, aan te geven voor mezelf. Ja.
Wel goed dat je dat aangeeft. Dat wist ik helemaal niet. Ik snap dat wel. Ik zie wel eens dat bij jou, dan zit ik op Instagram te kijken, denk ik. Wow, oké. Hij is weer deze aan het doen. En wow, deze wot is nu. Ik zie nu dat hij dit 3 keer, 4 keer per week doet.
Ja.
Nou, en wij hebben het op een gegeven moment 2 keer per week deed ik het. En dan moest ik echt 3-4 dagen bijkomen, omdat we zo diep gaan.
Ja.
En wat ik ook niet had, is dat we trainen niet een uurtje, we trainen 2
uur. Ja, ja, ja. En 2 gaat nog heel veel vooraf, ja.
Helemaal all out. Gewoon dat je daarna denkt bij jezelf, maar hoe kom ik hier levend uit?
En dat heb ik ook, weet je. Dus ik doe het eigenlijk sinds een jaar en dan ben ik mezelf gelijk aan het aanpraten van, ja, maar oké, dan moet ik nu ook al gelijk daar zijn. En nee, gewoon stap voor stap. En waar je nu staat, daar moet je je grens hebben. En steeds proberen een stukje te verleggen. Maar niet meteen, bam, weet je wel. Dus ja, heel belangrijk. Maar ook heel moeilijk. Ja,
misschien handig om even op te schrijven. Voor iedereen die thuis zit te luisteren of te kijken. Of in de auto of whatever. Handig om dingen op te schrijven. Waar liggen mijn grenzen? Waar ben ik blij mee? Zorg dat je een boekje bijhoudt waarin je dingen opschrijft. Zodat je terug kan lezen. Niet te veel op je telefoon. Want hoe meer je op je telefoon zit, hoe meer je toch weer even dat rondje gaat maken op Instagram. Ja. Nog even Snapchat opent. Nog even gaat kijken op YouTube. Dus daarom is het handig om dingen voor jezelf op te schrijven. Af en toe terug te bladeren.
Glijdt ook veel beter op.
Ja, hoe voel ik me? Wat denk ik? Wat waren toen mijn grenzen? Wat deed ik toen? En elke keer toch je jezelf er bewust van maken dat er iets is waar je voor kan werken. Maar dat je wel weet, oké, ik moet niet te ver over die grens heen gaan. Want je moet daar ook van herstellen. Dat is mentaal en fysiek. Want jij kan ook niet van maandag tot en met vrijdag een persoonlijk gesprek met Dave hebben. Want dan ga je ook mentaal op.
Ja.
Dat heb ik ook. Dat is heel logisch. Niet met Dave, maar dan wel met iemand anders. Als je mentaal...
En dat heeft ook weer te maken met een stukje geduldigheid. Hè? Ja. Dat is ook echt iets heel krachtigs.
Ja.
Gewoon geduld hebben. Tijd geven. Even het laten rusten soms. Grenzen stellen en geduldigheid. Dat is heel belangrijk.
Goed, er gaan nog heel veel woorden in deze podcast voorbij komen. Straks ook leuk om dat met gasten te bespreken. Ja. Want die zullen er een hele andere visie op hebben. We gaan even door naar het volgende. Tips. Wat is, en dat kan er eentje zijn, kunnen er 3 zijn. Tips die jij aan mensen kan meegeven die jou echt hebben geholpen. Dat kan zijn iets fysieks. Het kan zijn iets mentaals. Het kan zijn dat je ergens tegenaan bent gelopen. Of iets van iemand hebt geleerd.
Ja.
Heb je tips?
Nou, je had het net ook al over die telefoon. En dat is iets wat mij heel erg heeft geholpen. Ik merkte dat eigenlijk alles wat van mijn energie vraagt, dat het echt heel erg te maken heeft met mijn focus.
Ja.
En eigenlijk ben ik soms van mezelf geschrokken. Als je dan ook naar je telefoon gaat en je ziet je schermtijd. Ja. Hoe fucking lang je op dat ding
zit. Zullen we dat vanaf nu doen? Gewoon elke podcast even kijken.
Ik wil hem er nu niet bij pakken hoor.
Nee, pak hem eens.
Ik denk dat het nu heel lang is. Want laat ik eerst even de tip erbij vertellen. Die ik mezelf af en toe ook wel eventjes weer moet praten. Maar ik heb dus een Nokia aangeschaft.
Ja.
Een Nokia 3310. En die telefoon die heb ik gehaald. Omdat ik puur voor noodzakelijke dingen wel bereikbaar moet zijn. Als mijn moeder me nodig heeft of whatever. Dus heb ik een afspraak met mezelf gemaakt. Ook omdat ik veel gelezen heb over wat, zeg maar, los van die telefoon, wat het met je focus doet. Wat het ook met je slaap kan doen. Door dat blauwe licht wat je tot je neemt constant. En wat je vaak ziet is dat mensen, voordat ze naar bed gaan, eventjes nog even rondscrollen en dan wachten tot je moe bent
dat
en gaan slapen.
He?
Ja, eigenlijk doet iedereen het. En opstaan, gelijk je telefoon
ik
pakken.
Ik zit 45 minuten
pakken.
Op de wc te scrollen.
Ja, snap je?
Ben ik lang klaar met kakken.
Maar vooral voor je slaap en op het moment van ontwaken zijn het hele essentiële momenten dat je juist niet tot je wil nemen. Ook met je dopamine en alles. Dus ik heb die afspraak met mezelf. Dat is nu al even de afgelopen dagen weer wat minder geweest. Maar dat ik om 9 uur 's avonds zet ik de iPhone uit. Nokia aan en die ligt gewoon ergens in een hoek. Zodat mijn moeder me kan bellen. En in de ochtend wacht ik ook zo lang mogelijk om die telefoon te pakken. En dat heeft me zoveel rust gegeven en zoveel focus. Bijvoorbeeld ook in mijn training, weet je wel. Dat ik niet meteen al appjes en mailtjes en whatever heb. Dat ik gewoon gefocust die training in kan gaan. Even mijn ontlading kan hebben. En dan wanneer het werk begint, dan die telefoon aan te zetten. En ook voor het slapen echt heel belangrijk.
Ja, dat is een van de dingen die ik heb. 9 uur 's ochtends, voor 9 uur probeer ik mijn telefoon niet aan te raken. Vind ik af en toe nog moeilijk.
Ja, is het ook.
Want ik
tuurlijk.
Doe het echt een soort van, dat is het eerste wat je doet als je wakker wordt.
Ja.
Terwijl dat moet ik nu helemaal met mijn dochter, vind ik het wel lekker. Dan ga ik eerst met haar liggen. En ik probeer na 9 of 10 uur 's avonds, moet even kijken hoe druk de dag was. Maar in ieder geval dan, na 10 gaat hij sowieso niet meer proberen die mee te pakken. Wat is je schermtijd? Vind je kut, hè, dit?
Nu denk ik wel dat die hoog is, hoor.
Want mag ik eens mijn telefoon, jongens?
Ik loop wel heel leuk die tips uit te leggen, maar de afgelopen dagen is het me ook vies tegengevallen. Mijne is 5,5 uur.
Vijf en een half uur?
Vind ik al veel te lang.
Ja,
Ja, dat is veel te lang.
Dat is echt veel te lang. Ik zal eens even kijken. Voor mij is nog aan bijwerken. Zo, 5,5 uur. Nou.
Kijken.
Ga je voor. Ja, dit was maandag. Hij is nog aan het bijwerken.
Kijk, en hebben we natuurlijk onze excuses wij. Hè? Van ja, werk, social media, dit moet gedeeld worden, dat moet gedaan worden. Maar we zouden tegen onszelf liegen als we zeggen dat we er ook niet voor andere dingen op zitten natuurlijk.
Hoe laat jij?
5,5. Het is een schade.
4 uur en 9 minuten.
Oh, nou ja. Iets, nou, kijken, want volgens mij zit je gewoon weer te lullen.
Nee.
4 uur en 9 minuten. Ja, dat is ook wel lang.
4 uur en 9 minuten. Maar
iets korter dan ik.
Nee, ik heb tijden gehad dat het 8 uur was.
Ja, he? Ik ook. Ik ook. Dat was het moment eigenlijk dat ik dacht van, ik moet nu iets veranderen. En toen heb ik die Nokia gekocht.
En want het is 8 uur is gewoon.
Is gewoon een werkdag.
Is gewoon een.
Is gewoon een hele, is gewoon een hele werkdag.
Ja, dat is heel gek.
Maar het is gewoon bizar. En het is, ik vind het ook een beetje scary, weet je wel? Want we hebben tegenwoordig voor alles hebben we het nodig, weet je? Ja. We mailen ermee, we bellen ermee, we houden onze agenda erin, onze wekker. Ja. Het is zoveel.
Ja.
Dus het is.
Een tip is daar ook bij. Wat ik heb geleerd is dat ik me er heel bewust ga van worden. Dat ik me er heel bewust van word wanneer ik hem echt zo aan het gebruiken ben.
Ja.
Dus ik houd soms ook in een boekje hou ik het bij.
Ja.
Hoe vaak ben ik vandaag in dat rondje terechtgekomen? Dat je aan het scrollen bent en dat je denkt bij jezelf als een zombie. Oké, ik heb nu 200 TikToks gekeken.
Je voelt je hersencellen afsterven gewoon letterlijk op dat moment. Ja.
En die hou ik nu bij. En als ik dat echt meer dan 5 keer per dag heb, dan weet ik dat.
Ja, maar je gaat ook zo anders in je vel zitten. Ik heb echt letterlijk, vooral echt geloof me, als je opstaat en voordat je naar bed gaat, dat zijn letterlijk 4 uurtjes bij elkaar. Ja. 2 uur voordat je naar bed gaat, 2 uur nadat je wakker wordt. Probeer dat eerst voor jezelf. Je gaat gelijk merken wat voor verschil dat maakt. Die dopamine.
En het maakt je een stuk minder onzeker ook allemaal.
Tuurlijk!
Want je bent alleen
zit
maar
de hele dag alleen maar naar tieten te kijken en een dikke auto. En,
en alles wat je niet hebt.
En als je precies. En als je daarmee naar bed gaat, neem je het mee. En als je wakker wordt, kijk je er ook nog even naar. En dan succes op school straks. En
want het is altijd kut. Het is nooit goed genoeg. Want iemand heeft het altijd beter.
Snap je? Dus het is, ik denk dat als je dat toepast, dat je echt een heel groot verschil gaat merken.
Ja, dat is een goeie. Dus misschien gewoon. En misschien moet je ermee beginnen gewoon in de sportschool. Dus je begint met die 3310, dat je hem koopt of whatever. Een oude flipphone kan van alles zijn.
Ja. Of gewoon een mp3-spelletje. Heb ik ook een mp3-spelletje. Want zeggen mensen van ja, maar ik heb wel muziek nodig. Nee, neem je een mp3-spelletje mee. Hoppakee, heb je muziek. En dan kan je gewoon gaan trainen. Maar die telefoon, jongen, ik zie het. Gasten van 15, 16 in de gym, staan ze met z'n vieren in die gym. Allemaal leuk en aardig, maar dan zie ik ze zo op die bench zitten. En dan denk ik van, ja jongens, dan kan je niet zo goed thuis blijven. Dat heeft echt geen zin, dit.
Goeie. Ik heb niet drinken.
Niet drinken?
Ja, niet drinken heeft mij echt heel veel geholpen.
Snap ik, ja. Ja, ik doe het sowieso niet. Echt heel zelden, af en toe als ik uit eten ga of zo. Maar ik ben nooit van drinken eigenlijk echt geweest.
Nee, ja, ik door de rugby, ik wil niet de rugby de schuld geven, maar we houden allemaal wel van een biertje.
Ja, naar de wedstrijd toch?
Ja, naar de wedstrijd. Ja. Nou, je kent een hoop van de rugbyjongens. Ja. Joël, Sam, allemaal jongens die ook...
Ik heb allemaal hele leuke verhalen gehoord. Ja. Wat er allemaal in houden de kantine gebeurt.
Houden allemaal ook wel van een drankje. En ik merkte op een gegeven moment dat ik thuis kwam en gewoon nog even 2-3 wijntjes deed om een soort van alles af te blazen.
Zakken.
Ja, dat.
Even afzakken.
En dan lig je zo lekker met een roesje op de bank en denk je, dit is perfect.
Ja.
Maar je gaat naar bed en je wordt verrot wakker. Je komt moeilijk in slaap. En als ik er dan nog hard bij train, dan sloopt er alles.
Ja, het is gewoon even erg als drugs.
Ja.
En het wordt allemaal genormaliseerd. En alle gelegenheden, weet je wel. Alles is, het is maar normaal om overal, hè, proost op je gezondheid.
Ja, want het heeft niks met je gezondheid te maken.
Proost op je gezondheid.
Ja, en nu krijg ik dus, als ik dus mijn telefoon open en ik laat zien wat voor 0% biertje ik aan het drinken ben. Want ik ben op een zoektocht op Instagram.
Het perfecte 0.0
biertje. En dan krijg ik dus... dan krijg ik antwoorden in mijn DM. Die ga ik niet herhalen met wat voor mietje ik ben. Dat ik 0.0 drink. Zo geïndoctrineerd is het dus.
Ja.
Dat je alcohol moet drinken dat je dan stoer bent.
Ja.
Het is heel gek. Ik begrijp het wel. En ik kan er ook wel om lachen hoor als ze me dat sturen. Maar dan denk ik ook. Ja, maar jongens. Als je eens weet hoe goed ik mij nu voel.
Ja.
Doordat ik niet drink. En hoe meer capabel ik ben om de uren die ik maak per dag goed in te vullen.
Juist.
Hoe hard ik kan trainen. En hoe ik slaap. En daar heeft magnesium ook wel bij geholpen. Qua slaap. Maar ik merk dat die combinatie van niet drinken maakt mij gewoon 20 keer gelukkiger.
Ja.
Het is heel gek. En ik vind het ook heel moeilijk om weer te starten. Ik had op mijn vaders verjaardag vorige week. Dacht ik een bodempje rode wijn. En na 2 slokjes dacht ik. Ja.
Wat is het nou eigenlijk?
Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
Ja. Je schuldengevoel ga ik.
Hoezo doe ik dit? Ja. En toen ben ik ermee gestopt. En, maar vooral dat het heeft me wel 2 maanden gekost om erachter te komen dat dit een goed idee was. Ja. In het begin haatte ik het.
Tuurlijk.
Ik haatte het. Ik dacht, ja, maar er wordt me allerlei leukigheid ontnomen. Ja. Het is helemaal niet gezellig.
Ja.
En mijn vrienden die stonden weer in de kroeg rugby te kijken. En dan zeiden ze, een biertje? En dan zei ik, ja, doe maar 0.0. Nou... Dan kreeg ik het over me heen. Dat was, en in het begin was dat wennen. En toen dacht ik, moet ik dan nu wel een biertje drinken?
Ja.
En op een gegeven moment als je 0.0...
Je voelt je echt een buitenbeentje.
Je voelt je een buitenbeentje. Ja, 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 als je niet drinkt, ben je eigenlijk niet... Je bent niet de norm. De norm is drinken. En je staat een beetje buiten de groep. Maar ik kan je wel vertellen, de kunst is om het eerste 0.0 biertje te bestellen. En op een gegeven moment heeft iedereen na 2-3 biertjes niet meer in de gaten dat je 0.0 aan het drinken bent, want het lijkt gewoon op bier. En dan is al het gezeik voorbij.
Kun je gewoon lachen, gieren, brullen
dan kun je gewoon lachen, gieren, brullen met z'n allen, terwijl iedereen lam wordt. En dan ben je er gewoon doorheen.
Precies.
Dus dat is een goede tip. Hey, naast tips hebben wij ook allebei objecten meegenomen. Gaan we ook straks vragen van onze gast.
Mm-hmm.
Een object wat voor jou veel betekent of waar een goed verhaal achter zit. En die had ik nog nooit gezien.
Nee, dit is mijn Special Forces armband.
Ja.
Die ik, Mark Schaaf en Kai Gorgels omkregen. Op het moment dat we de eindstreep hadden gehaald van het hele avontuur. En dit symboliseert wel natuurlijk gewoon een... tot nu toe de mooiste periode van mijn leven.
Ja.
Het mooiste moment van mijn leven.
Waarom is dat precies het moment?
Het was zo magisch, Jay. Weet je, je moet je voorstellen dat je een week lang gewoon door een hel gaat. Maar ook zoveel momenten hebt dat je denkt van, ik wil hier niet meer weg. Dus de ene dag dacht ik van, wat doe ik hier? En het andere moment dacht ik van, wat mooi dat ik hier ben. Ik leer zoveel over mezelf. En ik ben aan het verbinden met die gasten hier al. En we gaan echt weer naar de oermensgevoel. En ik voelde me zo... zo euforisch gevoel heb ik gewoon nog nooit eerder gevoeld. Ik kan het gewoon niet echt omschrijven. Het was gewoon zo'n mooi gevoel. En hoe we dat daar hebben afgesloten. Dat we daar met z'n drieën bovenop die berg stonden. En dan keken we helemaal over Slovenië heen. En dan zag je Kroatië in de vet. En dan zie je die drie mannen staan. En dan... Je wordt de hele dag een fucking nummer genoemd, weet je wel. En in één keer zegt hij, Donnie Roelvink, doe je nummer af. En dan geeft hij je die speech en ja, tranen.
Wat had je gedaan als je had gezegd, Roelvink?
Even rustig, hè.
Nee, maar dat is wel...
Maar dat was zo magisch, dat hij dat hoe hij dat voor het eerst tegen me zei. En die speech die hij me gaf, dat is echt een soort van vereeuwigde... Ik ben ook zo blij dat het gefilmd is. Want ik heb echt vaak momenten gehad, vooral ook hè, in die periode met toen ik te horen kreeg dat ik kanker kreeg en met het auto-ongeluk. En dat ik echt nog wel eens even vaak aflevering achterbij pak. Even doorspoel naar het einde. Die speech. En dat ik denk van, ik kan de hele wereld aan. Echt waar. En daar ben ik die man zo dankbaar voor. En ja, dit als
het emotioneert je ook nog.
Ja. Het is onbeschrijfelijk. Zeker. Ja, mooiste moment van mijn leven tot nu toe. Ik denk,
waar ligt hij thuis?
Heel random op de salontafel heb ik hem. Dat ik hem gewoon elke dag wel een soort van zie. Ja, ik dacht, moet ik hem nou om een speciale koker gaan doen? Vind ik ook een beetje apart of zo.
Vet.
Ja, maar ik weet niet. Hij ligt op de salontafel
daar.
Maar
hij gaat nooit meer weg.
Nee, tuurlijk niet. Nee. Nee, het mooiste moment tot nu toe in mijn leven. Ik denk dat wanneer ik vader word, dat het misschien dat gaat wel overtreffen. Maar tot nu toe is dit wel echt een magisch moment in mijn leven.
En natuurlijk de verbinding die je met Mark en met Kai daar hebt opgebouwd.
Het was alles wat samenkwam. Het was ook gewoon op dat moment dat ik met die gasten was. Het klopte zo erg. Het verhaal, hoe je het ook ziet in die afleveringen. Het is, het leek wel een film gewoon. En ik zat er gewoon middenin. En ik heb echt ook... Het mooie was zeg maar dat vaak heb ik mooie momenten in mijn leven. Dat ik dacht van, kom nog maar even één keer terug. Want dan had ik even iets meer tot me willen nemen. En ik weet nog gewoon dat ik daar stond en om me heen keek. En dacht van, ja...
Dit is het.
Ik voel het. Ik voel het nu. En ja, kippenvel als ik er weer aan terugdenk. En ik ben...
Weet je wat heel gek is?
Ja.
Is dat ik heb dat moment met jouw broer gehad.
Op expeditie.
Ja, op expeditie. Ik weet nog, en ik weet niet of hij datzelfde heeft als ik. Maar wij zaten op een gegeven moment, waren we aan het bikkelen, deden we een proef. En het was echt een zware proef. Ik had een touw om mijn middel. En hij zat in de bak en hij was met mij aan het trekken aan de touw. En ons team redde het totaal niet. Maar we gingen helemaal kapot met z'n tweeën. En had jij ook het moment dat je af en toe Kai aankeek of Mark. En dat je elkaar aankijkt en dat je denkt...
Ja. We gaan door.
We gaan door?
Ja.
Ik keek naar achter. En ik zag jouw broer zitten. En ik zei, Dave, gaan we door? En het enige wat hij zei, wat denk je zelf? Ja, godverdomme. Ja. En ik dacht alleen maar, lekker. Want je hebt maar één iemand nodig die ook zo denkt als jij. Ja. Waardoor
die energie die je met z'n tweeën,
Hebt dan. Dat is ook lekker aan samen trainen. Als je iemand vindt waar je die connectie mee hebt. Ja. Als je die energie kan delen. Dan
en dat je dat kan opwekken.
Ja.
Het is gewoon net drugs.
Ja,
het is net drugs.
En dat had ik met jouw broer. Ja. Heel lijp.
Ja.
Hij heeft het wel.
En daarom ook die waterfles?
Nou, deze waterfles is mijn tweede keer expeditie.
Oh, jij bent twee keer geweest,
ja,
hè?
Ja, Jezus in totaal heb ik 64 dagen op een eiland gezeten. En de tweede keer is voor mij de belichaming van hoe ik zelf ben. Dus de eerste keer was een hele moeilijke periode in mijn leven. Zocht ik echt nog naar mezelf. Zocht ik mijn plaats in de media.
Ja.
Dacht ik, oké. Ik moet hier mezelf bewijzen. Ik had nog heel veel sport in me. Dus ik ging ook dat eiland op als een soort van Hulk.
Rugby 2.0.
Precies, ja, die wel even daar kwam winnen. Want als je mij in een competitie gooit, of dat pimpampet is, of iets anders, of een bordje sjoelen, dan ben ik daar om te winnen.
Ja.
En dan doe ik ook alles om te winnen. En dat was bij expeditie natuurlijk niet anders.
Ja.
Daar werd ik niet direct leuker van. En dat zag ook iedereen. Want ik begrijp ook dat niet de hele wereld begrijpt hoe dat voelt en hoe dat is om altijd maar te willen winnen. Dat is iets voor mij. En er zijn maar een paar mensen die dat begrijpen als je dat in je hebt. En niet iedereen komt dat tegen. Ik gun het wel iedereen.
Ja.
Dat je dat gevoel af en toe hebt. Dat je denkt, er is niets dat mij gaat stoppen hier. Ik wil alleen maar winnen. Maar ik kan heel goed begrijpen dat Nederland toen dacht, ja, moet je kijken, die eikel doet alles om te winnen. Ik begrijp dit niet. En de tweede keer had ik mezelf echt gevonden. En merkte ik dat ik heel relaxed expeditie inging. En merkte ik dat ik helemaal mezelf was. Dat ik mezelf fijn vond. Dat ik goed met mezelf om kon gaan. Dat ik op het eiland, net als wat jij had ook voor het eerst.
Ja, tot je nam. In het moment. Rustig, in het moment. Ja, in het moment.
Ademhalen.
Ja.
Goede gesprekken. Fijne mensen. Proeven kon winnen. Maar als ik dan een proef verloor, gunde ik het ook iemand anders.
Ja.
Ik merkte dat ik die rust had gevonden.
Ja.
En expeditie is dan voor mij, daarvoor had ik dit nooit meegenomen. Als ik die ene keer had gedaan. Maar die tweede keer maakte voor mij de expeditieervaring compleet.
Ja.
En dat maakt dit zo mooi. Deze staat bij mij in de wc.
Als je dorst hebt.
Ja, als je dorst. Ja, we hebben geen kraantje, dus deze vullen we af en toe. En dit was 13.05.2021 alweer. En ik hield dus op de achterkant bij hoe lang we erin zaten. Op een gegeven moment ben ik dat ook ergens vergeten. Maar dit is dus de belichaming van mijn weg als persoon. Alleen dan in een flesje die ik bij Expeditie Robinson heb gekregen. Die ze gewoon ergens in elkaar gefrutseld hebben.
Mooi man.
Maar wat er leuk uitziet.
Heel mooi. Mooi verhaal.
Hey, zo hebben we wel wat verhalen alweer er doorheen gejaagd.
Gaat hard, hè?
Ja, mooi, hè?
Gaat hard. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat als we gasten hebben. Ik denk dat het gewoon heel tof wordt, weet je. We hebben gewoon in grote lijnen nu een beetje uitgelegd waar de podcast voor staat. En het is gewoon nu mooie verhalen eruit vissen.
Hey, onze eerste gast. Ja. Is voor jou een bijzonder moment?
Ja, het is een heel bijzonder moment. We hebben net al even wat verhaaltjes naar boven gehaald. En diezelfde man die mij deze armband heeft omgedaan, die hebben wij in de podcast. Erik Wegewijs. Ja, echt een hele heel bijzonder persoon. Ik kijk heel erg naar hem op. Ik kijk er gewoon heel erg naar uit om zijn mindere periodes te horen.
Ja,
en hoe hij daarmee omgaat. Ja, dat ben ik dus benieuwd naar. Omdat het zo'n sterk persoon is. Maar het kan niet anders dat hij natuurlijk ook zijn momentjes heeft gehad.
Tuurlijk.
En hoe hij daar uit is gekomen. Dat
is dit de eerste keer dat je hem weer echt op die manier gaat spreken?
Laatste keer dat ik hem heb gesproken was op mijn verjaardag, geloof ik, was hier gekomen.
Vet.
Dat is de laatste keer dat ik hem heb gesproken, ja. Ja.
Ja. Goed. We willen er alles van weten. Voor iedereen die nu aan het kijken is of aan het luisteren is. Jongens, mocht je op YouTube kijken, laat even in de comments weten wie jullie vinden dat wij nog moeten uitnodigen.
Doe dat.
Ja, vergeet niet even te abonneren. Dat is ook belangrijk. Op Spotify, geef ons even zoveel mogelijk sterretjes als je wat geleerd hebt. En het leuke is, dat hebben we uit de vorige podcast heb ik dat meegenomen. Dat werkte heel goed. Mocht je nu tot het einde hebben geluisterd, dan hebben wij een codewoord. En een codewoord, Donnie, wat is een leuk codewoord? Want die gooien ze dan in onze DM's. En dan zou het zo kunnen zijn dat wij reageren met vet dat je tot het einde hebt geluisterd.
Codewoord.
Kan van alles zijn. Maakt niet uit wat het is.
Tennisracket.
Tennisracket.
Tennisracket. Ja. Tennisracket.
Ja, dat zijn de leukste. Tennisracket.
Tennisracket.
Want jij gaat straks ineens denken, hoezo zegt iemand tennisracket in mij? Okay. Maar dat betekent dat je het volop gehouden, de volledige podcast hebt geluisterd. Dus gooi tennisracket bij mij in mijn DM of bij die van Donnie. En wie weet reageren we, want dan weten we in ieder geval dat jij tot het einde hebt geluisterd. Ik heb nu alweer zin in de volgende keer.
Ik ook.
Mocht je willen weten wie er te gast is, dat hebben we net even besproken. Dat gaat heel erg tof worden. Dank jullie wel voor het kijken. Dank je wel voor het luisteren. En mocht je vragen of dingen hebben, kan je altijd bij ons in de DM sliden. En wie weet reageren we en hebben we wel een fijn gesprek over hoe jij eventueel voorbij je grens kan gaan.
Juist.
Dit was hem. Ciao.
Tot de volgende. Later.